nachten groeien inmiddels weer langzaam, de dagen broeien onverdroten door. Dit is Culti Culti, de maandelijkse LGBT+ radioshow van MVS Gay Station. Met deze keer weer diverse cultureel geïnspireerde rubrieken, vakkundig en met liefde aan elkaar gesoldeerd, afgewisseld met fijne muziek. Zo hebben we ABC van perversies, waarin Gert Hekma ons deelgenoot zal maken in de wereld van de furries. Mark Hesselink zal een heus gay anthem eren in zijn Cultipedia, te weten Ich bin wie du van Marianne Rosenberg. Hoofdgast vandaag is fotograaf, acteur en filmmaker Noah Valentin. Zometeen een onthullende ontmoeting en een gesprek over passie, inspiratie, strijd en kwetsbaarheid. Maar eerst een persoonlijke column.
Moedig voorwaarts. De beslommeringen van Robert Leijs.
Wat is waarheid? Ik kijk met fascinatie naar de Netflix-miniserie Hollywood en verzand in verwarring. Het door Ryan Murphy en Ian Brennan geschetste gouden Hollywood van net na de Tweede Wereldoorlog is immers realistisch in stijl en toon, doch fictief in de plotontwikkeling. Ik wil als toeschouwer mijn ongeloof opschorten en aannemen dat het, zoals de serie beweert, toen al wel mogelijk was om ruimte te scheppen voor meer diversiteit in de filmbranche, maar de werkelijke geschiedenis speelt me parten. De serie roept allerlei vragen op. Was acteur Rock Hudson echt zo'n sukkeltje? Waren er toen echt niet-witte en LGBT+ filmmakers die een lans braken en nog een Oscar wisten te winnen ook? Nee, ik weet het en dat schuurt. Nee, het schrijnt. Helaas weet ik ook te veel van Freddie Mercury om de biopic Bohemian Rhapsody ten volle te kunnen waarderen. Hoewel ik besef dat het voor nieuwelingen een prachtige introductie kan zijn, struikel ik over de feitelijke discrepanties. Oeh toch, dat drama dat maakte dat Freddy in één dag zijn HIV-diagnose kreeg, uit de kast kwam tegenover zijn ouders en daarna ook nog even optrad op Live Aid. Oeh toch, die scène waarin Freddy spijt betuigt van zijn decadente en eenzame homoseksuele levensstijl en zijn bandleden smeekt hem terug te nemen. Een leek zou acteur Rami Malek in zijn rol van Freddy op zijn blauwe ogen geloven, waren het niet dat Freddy in het echt schitterende bruine ogen had. Zo zijn er meer in het oog springende valse details binnen vergelijkbare biografische verfilmingen. Zo is daar onterecht het sociaal ongemakkelijke stereotype waarmee computergenie Alan Turing wordt uitgebeeld in The Imitation Game en wordt er in Stonewall een niet bestaande cisgender witte jongeman als grote held opgevoerd. Het mag dan weliswaar de verhalen voor een groter publiek meer invoelbaar of verkoopbaar maken, toch klopt het van geen kant. Ik merk dat, hoe nader de feiten mij persoonlijk raken, hoe puristischer en onverdraagzamer ik word ten opzichte van de fantasie. Maar zo was het niet. Het summum hiervan heb ik mogen smaken toen ik ooit muze bleek in de literatuur, de pulplectuur en het cabaret. Een paar maal heb ik de dubieuze eer gehad mezelf weer spiegel te zien in de verbeelding van anderen, als bijpersonage, als antagonist en als lachwekkende karikatuur. Heerlijk toch, die schone kunsten. Maar je moet er toch wel even wat schaamte en woede voor verbijten om het louter op de artistieke waarde te kunnen beoordelen. Zelf heb ik genoeg boter op mijn hoofd wat dit betreft. In mijn columns doe ik immers niet anders. Ik laat weg, combineer en cureer mijn observaties ten dienste van het verhaal wat ik wil vertellen. Ook ik bedien me van leugens om mijn subjectieve waarheid kracht bij te zetten. Misschien is het voor mij nog het moeilijkst te verteren dat de werkelijkheid niet bestaat en dat de geschiedenis doorgaans het verzamelde broddelwerk blijkt van de mensen met toevallig de meest elegante, welgevallige of plausibele uitvluchten. Daarbij is niets onomstotelijk en is alles slechts waarachtig. Moedig voorwaarts. I found you in flares of city light. In the corners of streets that I pass by. Your heart beats a million miles away. But I feel you with me now. So please don't fade somewhere, some way. We got a lifetime to live. I got my whole heart to give. What can I hold on to if I ever met you? All of our memories ahead, so many good times left. But what can I hold on to if I ever met you? Yeah. Imagine the sunset in July. We'll dance like the waves on the coastline. Imagine a dream where you don't wake. Can you make it all slow down? We'll find a way somehow, someday. We got a lifetime to live. I got my whole heart to give. What can I hold? Eigenlijk zeggen Valentin of Tien.
Nou, officieel is het Noah Valentin, maar heel veel mensen zeggen Noah Valentijn.
Want het is een Y en geen puntjes daarop.
Dat klopt.
Maar een Nederlander maakt er al snel Valentijn van.
Ja, 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 ja.
Waar komt die naam vandaan?
Nou, mijn vader is Nederlands, mijn moeder is Tunesisch-Frans. Mm-hmm. Zij komt van mijn vader.
We zijn hier midden in de pijp in jouw studio. Je bent acteur, fotograaf, filmmaker. Studio Depart From heet dit.
Ja. Ja,
we zijn... Where From?
Ja, or... precies. Nou, Depart From, eigenlijk komt het uit het boek Course of Miracles. Depart From Love. Dus de titel was ook Depart From puntje puntje. Dat je dat eigenlijk een beetje kon invullen in Depart From Art. Of Depart From People. Of Depart From Love. Dus dat het eigenlijk een open zin is die je kan gebruiken. En ik vond Depart From ook omdat het woordje art erin mm-hmm. zit. Ja, wel sterk. En ik wilde dat een beetje loskoppelen van de studio van Noah Fountain. Weet mm-hmm. je, of onze namen te gebruiken. Omdat ik dat gewoon een iets vond dat een beetje los moest staan van wat we doen. En dat het eigenlijk een collectief kan zijn van ook andere mensen. Want we hebben op dit moment Paul van Elk. Mm-hmm. Die doet Homo Mobilis. Dat is eigenlijk een serie over mensen die vastzitten in hun eigen iPhone of telefoon. Of de wereld in je telefoon.
Oh, letterlijk,
ja. Ja, hij is een grafisch designer en dat doet hij erg goed. Dus wat wij dan vaak doen met de studio, als er geen productie is, zoals fotoshoots. Ellen is architect, Ellen is mijn partner en architect.
En samen hebben jullie dit opgezet?
Ja, dus ik doe mijn fotografie, hij doet zijn architectuur. En daarbij helpt hij mij soms ook in producties. En als we dan niks in de etalage hebben, dan vinden we het heel leuk als andere artiesten iets hebben. Mm-hmm. En dat mogen ze ook bij ons ophangen. En dan willen we mensen graag...
Het is ook een beetje galerie eigenlijk.
Ja, ik zie het persoonlijk meer als een soort van werkstudio, maar omdat we de etalage hebben... Mm-hmm. Vind ik het leuk dat de buurt... Want je kan twee kanten op. Hè? Je kan niks hier neerzetten. Of je kan iets hier neerzetten. Dus voor mij is het soms een ding waarin ik... Als ik een project doe en denk ik wil het even uittesten... Kan ik het in de etalage hangen. Dan kan ik zien wat de respons is. Maar soms is er ook even niks. Dus dan
mensen
vind ik het...
schrikken op straat. Een beetje van nou...
Ja, denk ik.
Dat is iets goeds. Ja.
Ja, precies. Dus laten we deze maar eventjes opzij zetten voor nu. Mm-hmm. Nee, maar we vinden het gewoon leuk om zeker met een creatieve groep mensen... om dat te delen. En we zien ook dat mensen ook echt stilstaan en... Paul van Elk zelf heeft best wel wat werk verkocht gewoon via de etalage, wat ook heel leuk is. Mm-hmm. Dat support ik en dat support Ellen ook.
Ja. Hoe hebben jullie elkaar ontmoet?
Nou, ik woon op dat moment in Los Angeles en ik werd door mijn beste vriendinnetje Sanne Vogel gemaild of ik een klein rolletje in haar film wilde spelen, want het was haar eerste commerciële film. Mm-hmm. Dus ik was hier voor 1,5 maand en op mijn laatste dag waren wij in de Montmartre en daar stond Ellen. En ik vond het best wel een leuk iemand. En toen ging een vriendin van mij, eigenlijk een van de beste vriendinnen van George van de Panna, Simone, die ging op hem af. Maar hij had een partner, dus dat hield heel snel op. En toen ben ik weer teruggegaan naar Los Angeles. En ik denk een paar jaar later was ik voor een week in Amsterdam. Eigenlijk om gewoon even aan te voelen of ik hier weer terug wilde komen of niet. Mm-hmm. En toen was ik met Sanne Vogel en George van de Panna. Die hele week om dat te bespreken. En toen was ik met Sanne lunch gaan doen in de Hoxton. En toen kwamen we Ellen tegen. En toen zei ik, ga je mee lunchen? Het is echt heel toevallig op straat. Dat was mijn eerste dag dat ik aankwam. En dat ging vanuit daar, ging dat naar een date. En toen begon dat, groeide dat uit in dat we allebei een beetje een passie hadden van een eigen wereld creëren. Met creatieve mensen. Mm. En dat delen. En hij is architect. Ik ben fotograaf en acteur. En dat zijn we nu al een paar jaar aan het uitproberen hoe dat werkt.
Dus hij is iets ouder, meen ik.
Ja, hij is iets ouder. Ja, ja, ja.
Heeft dat voordelen?
Misschien dat hij wat rustiger is dan ik. Maar aan de andere kant, kijk, ik kijk nooit echt naar leeftijd. En, en zoveel ouder is hij ook weer niet. Dus, hij is pas wat 44.
En jij bent?
Ik ben 34. Nou ja, goed, er zit een klein verschil. Mm-hmm. Maar het is niet, ik zie dat niet. Want ik denk gewoon niet echt in leeftijd. Maar ik vind hem net zo'n klein kind zoals ik zelf ook kan zijn. Dus ik kijk daar ook niet tegenop. En hij heeft heel duidelijk zijn eigen ding. En ik heb heel duidelijk mijn eigen ding. En het is dat hij echt uit liefde gewoon helpt soms. Maar vaak doe ik de dingen wel heel erg alleen, weet je. Mm-hmm. Dus het is voor hem heel belangrijk dat hij ook een creatief uitlet heeft. En ik denk dat hij dat deels in mij vindt. Mm-hmm. Of dat vinden we met elkaar, misschien is dat beter gezegd. Anders klinkt het ook zo van dat hij dat alleen maar bij mij wil vinden. Nee, dat doen we samen en dat is heel spannend soms.
Maar werk en privé, loopt dat soms ook door elkaar heen?
Ja,
of?
Van mijn kant gaat het vaak over werk en dat is dus niet altijd heel gezellig. Ik ben iemand die heel impulsief is en wat ideeën heeft. En mijn hoofd staat dan eigenlijk 24 uur alleen maar aan op ideeën en dingen maken. En ik ben best wel ongeduldig. Mm. Ja, dat is mijn issue. Ja.
En jullie wonen hier ook in de buurt?
Ik woon een paar deuren verder. En Ellen heeft ook zijn eigen plek. En dan hebben we de studio. En soms logeren we ook in de studio. Dus het is een beetje woon-werk-plek.
Waar zijn jullie op het ogenblik mee bezig?
Nou, Ellen is bezig met zijn architectuur. Ik ben voornamelijk op dit moment bezig om weer... Ik heb net een serie afgemaakt dat heet A Ghost Called COVID. Het gaat eigenlijk over een danser die de hele stad pakt. En de danser is het coronavirus. Dus we zien de stad die leeg is. en een danser die die hele stad overneemt. En hij is, qua make-up is hij helemaal geschminkt in The Day of the Dead-achtig. Maar dan niet dat cliché van een skelettenkop. Maar mm-hmm. dan echt hoe dat vroeger met een stam ging en de betekenissen daarvan. En nu ben ik in mijn hoofd bezig met weer een heel ander project. En daar probeer ik dan de puzzelstukjes van te vinden. En vaak werkt dat zo met voorbeelden en mijn gevoel. Of ik zie iets in mijn hoofd. Of soms is het iets uit een droom.
Ja. Ziet jouw eigen leven er eigenlijk anders uit nu door COVID? Want je acteerwerk waarschijnlijk zal helemaal stil liggen nu.
Ja, het acteren ligt zeker nu wel stil. Maar goed, ik ben dat ook wel weer gewend als acteur. Want weet je, als acteur ben je niet altijd fulltime aan het werk. Althans, ik niet. Sommige acteurs misschien wel. Dus ik ben wel gewend dat er rustmomenten zijn. Ik ben ook de struggle van dat je, weet je, financieel heb je dan opeens heel goed en dan opeens heb je het helemaal niet. En is ook wel een beetje het leven van een artist. Weet je wel, het gaat. Vroeger raakte ik daar heel erg van in paniek. Nu denk ik vaak, ja, het komt als het komt. Ik heb wel voor grotere vuren gestaan, weet je. Dus ik...
Wat voor hetere vuren?
God, ja, nou ja, in New York wonen, je huur niet kunnen betalen, eten stelen uit de supermarkt, dat soort dingen. Ja, god, weet je, in zo'n stad overleven is natuurlijk best heftig als je huur heel hoog is. Mm-hmm. En je wilt in zo'n stad blijven wonen. Ik heb dat bijna 10 jaar gedaan, dat is best lang.
Ik vroeg me dat altijd af. Het is volgens mij nu precies 15 jaar geleden dat jij de hoofdrol speelde in het Schnitzelparadijs.
Ja.
Je was een aanstormend talent hier in Nederland en toen besloot je, ik ga naar Amerika.
Nou, hoe het precies is gegaan is eigenlijk dat als Schnitzelparadijs gebeurde inderdaad. En toen was het een beetje de kwestie van, ga ik mijn toneelschool afmaken of niet? Want ik ging met een tussenpauze weg. Dus op de Amsterdamse toneel Kleikersacademie. Dat jaar mocht ik toen ook gebruiken om gewoon te kijken van, nou, weet je, opdrachten komen, ik moet dit doen. En toen heb ik naast Niets op Paradijs, heb ik bewust gekozen om terug te gaan naar de toneelschool. Dat was voor mij heel pittig, omdat ik heel veel dingen moest laten varen. Maar ik merkte ook dat het voor mij, ik vond het wel moeilijk. Ik heb een fantastische tijd gehad op school. Ik zat met een hele leuke klas. En met mensen die ik nu ook op tv zie en heel trots op ben of in het theater, dat ik denk van, wauw. Ze doen het hartstikke goed.
Zoals?
Zoals Elise Schaap. Oh. En Jentel en Christine de Boer. Kevin Hassing. Want heel veel uit van die mensen die hebben het toch wel gemaakt uit die klas. En dan, ik ben natuurlijk heel lang weg geweest. Dus dan kom je terug. En dan denk je, hey, wauw, ze doen het heel goed. En dan, ja, dat is dan wel altijd een soort van trots naar hun toe ook. Want het is niet makkelijk, zo'n acteurswereldje.
Maar jij knapte toen af? Of wat gebeurde er toen?
Ja, ik denk dat het, ik had natuurlijk heel veel issues thuis. Thuissituatie was niet veilig. Ja, mijn moeder die had zelf wat persoonlijke issues en die kon er niet altijd voor me zijn. Wat heel erg haar best heeft gedaan. Maar ik heb me dat heel erg laten aantrekken. En dan op school ging dat ook heel lastig. Hoe het op school heel goed ging.
Dus jij woonde nog thuis?
Nee, ik woonde niet thuis. Nee. Ik zat op kamers. Mm-hmm. Maar mijn moeder had gewoon wat issues met haarzelf, om het even zo te zeggen. Ja. En daar was niemand anders die daarvoor kon zijn. Dus dan was ik de enige. Ik ben de enige kind. En ik zat op school. Ik denk dat was naast Niets op Paradijs. Dacht ik een beetje, ik weet niet of ik gelukkig word van het acteren op dit moment.
En je was nog veel eerder al, of toen je 14 was of zo, al in een soap.
Ja, ik zat toen in Goudkust, heb ik ook gezeten. Ja, dat was echt een nachtmerrie.
Oh ja?
Ja, dat was echt verschrikkelijk. Ik was veel te jong, als ik heel eerlijk ben. En ik ben niet goed begeleid, laat ik het zo zeggen. Ik ben ook ontslagen vanwege mijn seksualiteit, dus dat is ook heel heftig. En dat heeft mij eigenlijk lange tijd werd dat gegooid op dat ik te laat kwam. Terwijl ik ooit 1 keer te laat ben gekomen. Maar de producent
maar hoezo heeft je seksualiteit? Ja, speelde je te gay?
Nee. Ik speelde een hetero rol. Dat was het probleem. En er zaten 3 andere acteurs in die ook gay waren. Ja. En dat kon de producent. Die dacht, nou, dat vind ik een beetje eng. We hebben een jongen die moet een soort van macho gast zijn. En we gaan niet nog eentje krijgen die uit de kast gaat.
Maar het was de bedoeling dat jij het mooi deed op posters en dat jonge meisjes van jou zouden dromen.
Absoluut. En met Schnitzelparadijs was hetzelfde. bedoel, de casting heeft mij zelfs nog bedreigd om te zeggen van dat ik een jaarcontract moest tekenen om niet over mijn seksualiteit te praten. Ja, dus dat was nogal wat, vond ik. Moest ook nog eens een naamverandering, omdat ze bang waren dat Noah te Joods klonk. Dus dat was wel een heftige periode. En toen ben ik daarna terug naar de toneelschool gegaan. En ik denk dat ik daarna een beetje een inzinker kreeg. En toen dacht van, kijk, als het allemaal zo moet, dan weet ik niet of ik er zoveel zin meer in heb. Ik kan het nu zeggen, ik ben een stuk ouder. Heel lang een beetje onzeker daarover geweest. Maar ja, het slaat natuurlijk nergens op als je zo jong bent. En je wordt dan toch een beetje beïnvloed door mensen. Helaas zit gewoon de wereld wel, althans toen, zo heel erg in elkaar. En ik denk dat hij nog steeds wel zo in elkaar zit. Alleen, dat zijn gewoon dingen waar mensen dagelijks mee te dealen hebben, weet je.
Wat zocht je in Amerika en wat vond je daar uiteindelijk?
Jeetje, wat zocht ik in Amerika en wat vond ik ervan? Ik denk dat ik... Nou ja, ik heb een beetje het geluk gehad dat ik wat geld gespaard. Dus ik zat daar de eerste 2 jaar wel oké. En daarna heb ik elk bijbaantje aan de Globe moeten aannemen. Van afwasser tot bakkerij tot whatever. Maar ik heb een beetje wel geluk gehad om mensen te ontmoeten die een beetje konden helpen. Mm-hmm. En ik wilde echt, fotografie was echt mijn ding. Voordat ik ook wegging, was er een hele aardige, bijzondere man, Erik Kusters. Die zag toevallig wat van mijn werk. En die zei, nou, ik geloof hierin. En ik wil wat van je kopen. En toen zei ik, nee joh, doe normaal, ik stuur het wel per mail naar je. Toen zei hij, nee, zo gaan we niet met elkaar te werk. Ik wil dat jij meer voor mij schiet. En je gaat naar New York. Dus ik wil dat je gewoon wat meer foto's voor mij schiet. En die kon hij dan op plexiglas, zoals dit soort foto's hier bij mij in de studio. Nou, dan verkocht hij dan aan mensen met heel veel geld. Toen heb ik dat een tijd gedaan, maar ook een beetje naïef. Ik zag zoveel struggle in New York, van heel veel homeless mensen. En toen zei ik op een gegeven moment, ik heb geen zin meer om stil leven te schieten. Ik ga arme mensen schieten en mensen fotograferen. En toen zei hij, nou liefschap, dan ga je dat niet verkopen.
Oh ja.
En nou ja, ik was daar natuurlijk, weet je, die stad die ontroerde mij. En het was bijzonder en alles wat we hier niet kennen, dat zie je daar, weet je wel.
Live. Los Angeles. Daar ben je ook een tijd geweest.
Ja.
Heel anders.
Heel anders, maar ook heel mooi. Daar heb ik een scholarship gekregen eigenlijk voor Stella Adler Academy. Daar heb ik een tijd gewerkt en ook de opleiding gedaan.
Nou heb je ook, is er heel veel kritiek op Amerika en Hollywood vooral ook. Qua seksisme en homofobie. Om over Me Too nog maar te zwijgen. Heb jij daar ook iets van gemerkt of ervaren toen jij daar was?
Wat ik heb geleerd van LA, en misschien is dat wel een compliment. Vroeger als acteur nam ik alles heel persoonlijk.
Mm.
Je leert op een gegeven moment gewoon in LA dat je bent gewoon een product. Je bent een shampoofles en er moet een label op. En zo'n agentschap gaan dan echt met in een meeting zitten van wat kunnen we met deze persoon doen. Nou ja, dan helpt het niet zo vaak, tenzij je een homoseksuele rol speelt. Als jij een hele knappe hetero jongen moet gaan spelen, dan nemen ze liever geen homoseksuele man, omdat dat gewoon veel te risico is. Het kost geld. Het is lastig. Ik ben het er niet mee eens, maar dat is wel gewoon hoe het werkt. Producenten gooien er zoveel geld in.
Maar wat wordt er dan van jou gevraagd? Om te liegen of te zwijgen?
Nou, er zijn zat mensen die er moeten liegen, ja. Maar die nemen daar ook genoegen mee. Het is een beslissing.
Mm-hmm. En heb jij ooit een gay rol ook gespeeld eigenlijk?
Ja, mijn eerste gay rol die ik heb gespeeld was van Vluchteling hier in Nederland. Dat was een korte film, dat heet Scar Tissue.
Dat is van een paar jaar geleden, of niet?
Ja. Ja, ik vond het wel pittig om het te doen. Want ik was natuurlijk een beetje bang, omdat ik later pas hoorde dat heel veel... Twee jongens die mij hielpen met de vertaling naar het Arabisch, want ik kan geen Arabisch.
Mm-hmm.
Dat ik zei van, ja, waarom heb je zelf niet gespeeld? Ja, nee, dat kan je niet aanraken. Dat is echt te moeilijk. En daar werd ik een beetje zenuwachtig van. En toen een van de personen die ook in de film zat niet op de première kwam, werd ik daar ook nog zenuwachtiger van. Omdat ik echt dacht van, oh nou, ik hoop niet dat ik straks een bak ellende over me heen krijg.
Maar dat viel mee uiteindelijk.
Uiteindelijk viel het mee, maar ja goed, je weet het niet. Ik bedoel, ik ken ook acteurs in Nederland die... In de Nederlandse filmen zijn het in het echte leven hartstikke hetero en die spelen een homoseksuele rol. Nou ja, de doodsbedreigingen die ze dan op Twitter of Facebook krijgen slaat natuurlijk nergens op. Want je vertaalt een rol, weet je.
Ja, maar had je bijvoorbeeld last van de casting couch of Me Too? Je was denk ik net weg voordat dat doorbrak, denk ik.
Nou, ik had in Nederland zeker wat problemen met Job Goschalk, ja. Ik heb nooit met hem geslapen, maar hij heeft het me niet makkelijk gemaakt. En hij heeft me zeker niet makkelijk gemaakt. Ik heb me echt van lijsten afgehaald. En ook gewoon gezegd van, nou, als je niet bij mij in bed komt en een Donald Duckje leest, dan mag je lekker weg.
Zo hard werd dat gespeeld.
Ja, en dan ben je heel jong.
Ja.
En dat mag je eigenlijk niet doen. Het was wel heel erg. Kijk, ik ben trots op mezelf dat ik me nooit tot dat soort dingen heb verleid. Alleen het was wel... Het is niet leuk als je zo jong bent, want je weet, er zit iemand die heel veel power heeft en dat weet hij. En die misbruikt dat op een manier. Het is niet oké. En als je dan hoort van een dame die de castings filmt, die mij dan opbelt en zegt, kan ik met je praten? Want je wordt van elke lijst afgehaald.
Mm.
Toen zei ze, ik vind het zo rot voor je. En ze zei, ik kan ook niks doen. En dit was voordat ik vertrok. En ik heb me eigenlijk een beetje bij neergelegd. Dat dan maar gewoon de situatie was, weet je.
Heeft het eigenlijk ook niet gewoon een rol gespeeld?
In het vertrekken?
Ja.
Jazeker. Absoluut. Ja. Het is niet leuk als je naar Snitsel Paradijs castingbureau binnenloopt. En Job Goschalk staat daar en die zegt... Je hebt het heel goed gespeeld, maar ik ga je natuurlijk nooit boeken. En dat iedereen om je heen zit te lachen omdat niemand zich een houding weet te geven. En dan heb ik natuurlijk ook nog eens, weet je, ik heb een tintje... Dus dan heb je ook natuurlijk met heel veel typecasting te maken. Een bepaald soort rollen maar voor je weggelegd eigenlijk. Tenzij je het zelf creëert.
Wat is jouw type? Of waarvoor word je dan vaak
gecast? Ik word altijd gecast voor de mysterieuze, jonge...
Mysterieuze, exotische,
ja.
Mooie jongen.
Ja, toch wel. Ja.
En lief. Wat zou je eigenlijk graag willen spelen?
Wat zou ik willen spelen? God, ja, ik heb wel eens gezegd... Ooit in een interview van, nou, laat me eens een keertje die sensitieve jongens spelen met de viool. Of zo, weet je wel. Of gewoon een normale rol. Waar moet het altijd gaan over? Het is grappig, want ik ben zelf half Nederlands, kwart Frans, kwart Tunesisch. En vaak word ik dan wel gecast voor, nou ja, Marokkanen of een Zuid-Amerikaan of weet je wel, een Italiaan. Dat zijn vaak wel foute rollen. Het zijn vaak ook hele platte rollen. Kijk, als er diepgang in zit, dan is dat natuurlijk wel een ander verhaal. Ik denk dat het heel gek is als je op de toneelschool zit, dat je van alles kan spelen. en alleen maar bravo krijgt. En dat je dan in de realiteit dan niet voor geboekt wordt. Alleen maar om het feit hoe je eruit ziet. Dat vind ik wel weer mooi als je het hebt over de Netflix-serie Hollywood. Gaat daar natuurlijk ook over. Een donker meisje die... De Aziatische dame die in die... Dat is heel pijnlijk. Ik vond het heel pijnlijk om te zien. Omdat het eigenlijk... Ik voelde die pijn ook. En dat klinkt heel gek. Of nee, gek. Dat is helemaal niet gek. Ik voelde die ook. Daarom vond ik
het is heel intersectioneel. Het had alleen maar nu gemaakt kunnen worden. Ja,
maar we zijn eigenlijk geen reet opgeschoten. En ik weet wel dat Amerika wel goed op weg is in die zin. Om alles heel erg multicultureel te doen. En zeker een bepaald soort producenten. Zoals Ryan Murphy doet dat heel goed. Die is heel goed in het casten van alles bij elkaar. En dat niet de hoofdzaak te maken. Mm. Maar ik denk dat we daar in Nederland wel al stappen iets verder in zijn. Maar aan de andere kant. Ik heb laatst ook weer een rol gespeeld in een serie. En dat was een heel klein rolletje. Dan speel ik wel weer de Zuid-Amerikaanse schoonmaker. Die dromerig naar het meisje, naar de piano kijkt. En dan denk ik, ja.
Ja,
dat is wel pijnlijk.
Dat,
nee,
ja.
Maar ja, dat is wel. Het klinkt heel stom. Natuurlijk doe ik het. Ik bedoel, I need to work. En ik moet het ook doen. Maar.
Het was een oogappels, volgens mij.
Ja.
Ja, ik zag je voorbij flitsen.
Ja. Dan denk je ook, ja. Het was leuker geweest als het misschien wat meer diepgang had. Ben ik heel eerlijk, hè? En ik vind het een mooie serie, hoor. Daar gaat het niet om. Maar je moet je voorstellen, je werkt je hele leven naar iets op om acteur te zijn. En dat zijn je dromen. En dan doe je een opleiding, omdat je denkt dat je dat ook moet doen. En dan denk je, ik ben goed genoeg om mijn droom te realiseren. En dan word je eigenlijk elke keer in een hoekje gestopt. En dat is best wel pijnlijk. Maar ja, goed.
Maar je weet nooit, misschien... Als je ouder wordt, een karakter.
Ja, misschien, ja. Kijk, ik vind nu mijn kracht dan zeker ook wel in de fotografie. En ik heb het allebei, want voor mij is fotografie een beetje een stilbeeld van een toneelstuk. Zo zie ik het heel vaak.
Een mise-en-scène.
Ja.
Ja.
Dus daarom zeg ik ook vaak, ja, vragen mensen wat voor foto's maak je? En dan zeg ik, ja, voor mij zijn het verhalen. Ik vertel een verhaal.
Mm-hmm.
En de rest mag je zelf invullen. Het is alsof het een stil is van een verhaal.
En wat zie jij zelf als je grootste talent?
Wat in mijn eigen talent zie? Oh god, dat vind ik altijd heel moeilijk. Ik ben zo kritisch met alles.
Maar wat dacht je bijvoorbeeld van als je de keuze hebt voor of achter de camera?
Goh, ik vind dat een lastige. Ik denk, daar is voor allebei wat te zeggen. Ik zou mezelf nooit voor de camera zetten als ik weet dat een project niet past in wat ik voel.
Mm-hmm.
Ik denk op het moment, zeker met mijn fotografie, liever achter de camera... Dat ik wel mensen heb horen zeggen van nou nooit zo zonde. Het zou wel cool zijn als je zelf een keer voor de camera project doet. Wat sommige fotografen ook doen.
Mm-hmm.
Het ligt echt aan het project. En ik moet dat echt uitvoelen. Kijk, met The Crying Boys heb ik uiteindelijk besloten. Omdat heel veel mensen zeiden, je moet er zelf ook in. Toen zei ik, nee.
Maar heb je niets gedaan?
Nee, uiteindelijk heb ik het wel gedaan. Maar dat op het laatste punt... Dat ga ik niet
kun
doen.
Je daar meer over vertellen? Want dat is denk ik wel een heel tekenend of mooi voorbeeld van wat voor soort projecten jij doet.
Nou kijk, The Crying Boys ging voor mij heel erg over een persoonlijke journey. Ik heb altijd als kind, het is gebaseerd op die vintage schilderijtjes van de jaren 60, 70. Ze weten eigenlijk uiteindelijk nog steeds nog niet van wie ze precies zijn. Er zijn heel veel verschillende namen. Maar
iedereen had die in huis hangen.
Iedereen had ze in huis hangen. En ik had hem ook in huis hangen. En mijn moeder die had hem ook in de woonkamer hangen. En soms als het thuis even niet goed ging, dan was ik heel verdrietig. En dan zag ik dan zo'n schilderijtje. En daar...
Wat huilende zigeuner jongetje.
En daar voelde ik me dan wel mee verbonden. Omdat ik dan zelf ook niet in een hele fijne situatie zat. En dat was altijd een soort van steunpunt. Dus ik sprak er ook een beetje tegen. En op een gegeven moment had mijn moeder van de buurvrouw gehoord dat die dingen vervloekt waren en ongeluk brachten. Dus dat ding moest naar zolder. En toen heeft mijn moeder ook gezegd, je mag nooit naar zolder. Nou, dan ging ik toch stiekem naar zolder. En dan ging ik toch tegen dat schilderijtje praten. En dan zei ik altijd van, hey, ik zorg ervoor dat je uiteindelijk toch wel weer in de eetkamer hangt.
Oh, het was een vriendje van jij.
Ja, natuurlijk.
Ja.
Ja, het was mijn maatje.
Huilde jij zelf als kind veel?
Er was wel veel aan de hand, laat ik het zo zeggen. Ik huilde wel af en toe, maar... En ik was enig kind.
Dus er kwam veel op je schouders?
Ja, ik heb verschillende scholen gezeten. En ik denk dat we in mijn hele jeugd iets van 9 keer zijn verhuisd. Dat is best veel. Dus allemaal verschillende basisscholen. dus nooit echt één plek heb gehad.
Je vader was out of the picture?
Ja, ja, mijn vader en moeder zijn vrij snel gescheiden. Ik ben in Amsterdam-Noord geboren. Mm-hmm. En hij had blijkbaar een andere vriendin. Oh. En ze heeft mijn moeder het zelf moeten, ja, voor mij moeten zorgen. Alleen dat was voor haar natuurlijk heel moeilijk. Want ze zat natuurlijk ook in zijn tweestrijd met haar eigen familie in Frankrijk. Tunesië, kind achterlaten of niet. Dus ze is ook tijd weg geweest. Ze was ook in een pleeggezin, toen weer in een internaat. Toen is ze toch weer teruggekomen. Maar zij was natuurlijk zo getraumatiseerd door mijn vader. Maar toch is ze altijd er wel geweest. Mm-hmm. Op haar manier.
Nou is het voor jongens ook vaak een taboe van... Kom op, niet huilen. Wees stoer. Weet je, heb jij daar ook mee te maken gehad? Of heb je op een gegeven moment met al die ellende dat verdwenen of weggeslikt? Of?
Ik heb het niet weggeslikt. Ik denk dat ik altijd wel een soort van mezelf in heel veel dingen ben gebleven. En nog steeds ben. Ik zie huilen heel erg als een kracht. Omdat het is heel therapeutisch. Maar het geeft ook aan dat je durft kwetsbaar te zijn. En kwetsbaarheid is ook het kind in jezelf. En ik denk, weet je, we worden wel ouder allemaal. Maar we zijn nog steeds altijd dat kind. En dan gaat dat huilende, daar gaat Crying Boys ook over. Over kwetsbaar mogen zijn. En dat het eigenlijk eerder een kracht is. Het was heel makkelijk geweest als iedereen met zijn mooie kopje gewoon op die foto stond. En niet kwetsbaar durfde te zijn. Nou ja, prachtig. Maar ja, wat voel je dan? Niks. Je moet wel iets... Maar
het is natuurlijk ook, je gaat dan op zoek naar iets bij iemand. Je kunt het faken en met dampo of
nou, het was heel lastig. We hebben een paar situaties wel gehad toen we gingen schieten. Dat een paar jongens even heftig was. Eentje die zo zijn best aan het doen. En ik zei, je mag niks doen. Ik wil gewoon dat je niks doet. Dan zie je toch mensen proberen heel mooi te zijn. En dan word ik een beetje, nou ja, agressief niet, maar een beetje pittig. En dan merk je dat
ook iedereen... Zo heb je ze aan het huilen gezien.
Nou ja, maar dus probeert iemand zijn best te doen. Nee, kijk, dit is dubbel. Sommige mensen hebben echt gehuild. Heel veel mensen hebben echt gehuild. En het probleem is, dat is niet waar ik nou op zoek was. Ik wil dat het een extra dimensie is waardoor iemand denkt, oh shit, ik huil. Oh shit, ik ben kwetsbaar. Oh, ik ga naar binnen.
Je kunt ook een ugly cry hebben. Dat het
gewoon ja, maar dat wilde ik niet. Dat was ook een bewuste keus. Want dat vond ik een ander thema. Want het moest wel lijken op die schilderijtjes van die jongetjes. Het kostte mij heel lang om uit te zoeken wat dat moment was. En dat moment was eigenlijk het moment na het huilen.
Maar eigenlijk ook verstilling is het eigenlijk.
Ja, klopt. Ja.
Dat je er geen jank bij zou moeten
kunnen
horen. Nee,
dat wilde ik ook
horen,
niet.
Maar daarna...
Vond ik ook een mooi project, want ik heb een paar... Ik heb een heel hoop ervan, maar... Dus op een gegeven moment dan denk je, nee, ik wil die rust. En ook omdat ik dacht, het wordt dan te heftig.
Mm-hmm. Je vraagt je ook af van wat er is geworden van die oorspronkelijke zigeunerjongetjes.
Ja, nou dat was mijn eerste vraag voordat ik die shoot wilde doen. Want ik dacht van, ik was die leeftijd van dat jongetje toen. Ik ben nu ook ouder. Dus dacht ik, maar dan zijn die kids ook ouder. Wie zijn ze? Waar zijn ze? En toen dacht ik, hey, misschien is het interessant om iets daarmee te doen. En toen was de eerste zoektocht heel erg van zoeken naar mensen die erop lijken. En we hebben een paar gevonden die echt kinderfoto's gezien. En van hoe ze niet, dat was heel bizar. Dat je bijna kippenvelden van kreeg. Ik dacht van, nou, dit kan niet. En we hebben echt mensen gewoon op straat ook benaderd. Hè? Ik heb via Instagram, via Facebook, maar ook gewoon mensen die ik op straat zag. Ik dacht van, nou, gaat gewoon vragen. En tot nu toe was iedereen heel positief. En ze hebben heel even in de etalage gestaan. En soms heb je mensen die er langskomen, die kunnen niet tegen die kwetsbaarheid. En die roepen dan, homo's. En dan denk ik, man, je moest eens weten. Er zaten misschien 6 homo's in. Het zijn 33 foto's. De meeste jongens waren allemaal hetero. En dat ze die kwetsbaarheid met me hebben mogen delen, vind ik heel bijzonder.
Zijn ze nog ergens te zien?
Nou, we zijn nu eigenlijk even aan het wachten tot deze hele situatie met de corona wegvaagt, hopelijk. Mm-hmm. En dan is de bedoeling dat het verhuist naar een nieuwe locatie. En als dat doorgaat, is dat natuurlijk fantastisch. En dan is er misschien ook nog, niet zo ver uit Amsterdam, er is misschien ook nog een optie dat het naar Amsterdam gaat.
Waar kunnen mensen wel jou volgen? Of aankondigingen? Of heb je Instagram? Of een eigen site?
Nou, via Depart From, via de studio naam, staan er veel dingen op Instagram. Maar ja, ik moet wat meer gaan posten. Ik ben niet zo'n goede Instagrammer en ook niet zo'n goede Facebooker. Want daar zou ik iets aan moeten doen. Eigenlijk.
Nou, ik hoop snel dat het weer allemaal open gaat en dat we nog veel van jou zullen zien.
Ja, spannende tijden en ik heb er heel veel zin in. En daarbij wilde ik ook zeggen, als mensen, ik cast mensen heel vaak vanuit de straat of via Instagram of via Facebook. Als iemand zegt van ik zou het leuk vinden om in een Noah Valentin project te zitten, dan moet je me maar even een appje sturen.
Oh, leuk.
Ja.
Hartstikke bedankt.
Nou, alsjeblieft. Dankjewel.
Fetischisme, sadisme, masochisme, koprofilie,
koprofilie,
onderdanigheid, kinderdienen,
dripoblisme, dominantie, donkere kamer, wilde, doorraadplaats, droogseks, bioseks, dokterseks, randjaveevoetloos, epogeur, alokanalisa, lektorseks, eonis, opkraatjes, onami.
ABC van perversies van Gert Hekma.
De perversie van deze keer is de furries. Het Nederlandse woord voor furry zou bontgek kunnen zijn. Het is een nieuwe perversie en het gaat om mensen die zich kleden als dieren en het liefst in namaak rondlopen of soms van harige speelgoedbeesten houden. Het komt uit de wereld van tekenfilms, strips, science fiction en manga. Een kleine groep in de furry subcultuur noemt zichzelf ververt, van pervert, en houden van om seks te hebben in die dierenkleding. Ze kunnen het ook doen met speelgoedbeesten en weer anderen hebben de overstap gemaakt naar liefde voor echte beesten en dan komt het dicht in de buurt van bestialiteit. In de regel is het een onschuldige variatie zoals berenliefde, maar hier gaat het niet zozeer om het lichamelijke uiterlijk van een beer, als wel om de beestachtige kleding, de bontachtige kleding. Het is heel anders weer dan een echte bont. Bij de Wanda's, van Sacher-Masoch, Venus in Bont heet het boek van Sacher-Masoch. En dat boek was, daar was dat bont een uitdrukking van de heerschappij over het slaaf die dienst moest zijn aan meester en hem in bont. En in geval van ongehoorzaamheid streng gestraft werd.
Er zijn beren in alle maten.
En ook beren die praten.
Er zijn beren die springen.
En ook beren die zingen.
Ik ken beren die veel weten.
En één die houdt van honing eten.
Maar wolken kan nog veel meer. Met z'n vriendjes in het bos. Avontuur die er op los. Iedere keer telkens weer. Denk aan wolken weer. Wolken, wolken, wolken weer. Daar is hij weer.
Gids voor cult, camp, kitsch en curiosa met Mark Hesling.
Zo, wat een gezelligheid.
Ja, ik had dus...
De kroegen zijn weer open.
Zin om weer eens een gezellige gay anthem te bespreken. Nou, dit is er eentje
dit
natuurlijk.
Dit is onmiskenbaar.
Ich ja. bin wie du van Marianne Rosenberg. En ja, eigenlijk meteen iets heel geks. Ik dacht, dit nummer is een wereldhit geweest. En dat is dus helemaal niet zo. Het is in Nederland is het een geweldige homohit... Geen homokroeg waar dit niet op zaterdagavond op een bepaald uur wel door de luidsprekers knalt. Maar bijvoorbeeld in Duitsland is dit helemaal niet zo'n hele grote hit geweest. En is het helemaal niet zo'n gay anthem als bij ons.
Wat merkwaardig dan.
Gek, ja. Hè? Ja. Nou, die Marianne Rosenberg daarentegen is wel degelijk een gay icon, ook in Duitsland. Geboren in 1955, kwam uit een muzikaal gezin. Haar vader was een zigeuner die ook vanwege die afkomst in Auschwitz heeft gezeten. Ja, maar ja, Marianne die maakte een zangcarrière en had dus met dit nummer Ich bin wie du een grote hit in de Lage Landen. Het is ook wel eens gecoverd. In het Nederlands.
In het Nederlands?
Zo nog wel. En wel in België door Nicole en Hugo. En Nicole en Hugo die zouden songfestivalkenners kunnen kennen. Die deden in 1973 met het nummer Baby Baby mee. Gehuld van top tot teen in knalpaarse jumpsuits. Dat is echt klassiek. En in 1987 namen ze echt een vreselijk slechte vertaling op. Maar laat me even een stukje horen.
We zijn als zand en zee. Een golf van liefde drijft me mee. Wat moet ik doen? We zijn als dag en nacht. Een ster in het duister die op je wacht.
Ja.
Ja, nou ja, goed. Dat vergeten we maar gauw weer. En weer terug naar Marianne Rosenberg. Het grappige is dat Marianne Rosenberg heeft ook heel vaak aan het Songfestival mee willen doen.
Nooit
verder gekomen dan de voorrondes. Ze heeft iets, ik geloof 4 keer voor Duitsland aan de voorrondes meegedaan, niet gehaald. En 1 keer voor Luxemburg. En dat verhoogt natuurlijk haar status als homoheldin. Ze staat er overigens onbekend dat ze wel een soort faghack is. En dat ze in Berlijnse homokroegen een soort vaste verschijning is.
Oh, daar is Marianne.
Marianne, ja hoor, onze Marianne. Haar grootste hit in Duitsland was overigens ook een nummer waarmee ze aan een Duitse voorronde heeft meegedaan. Heeft het dus niet gehaald. En dat is een nummer wat in Duitsland dus een veel grotere hit is geweest dan Ich bin wie du. En daar wou ik deze korte Cultipedia dan mee eindigen.
En dat hoe is heet het nummer?
Er gehört zu mir. Wie mijn naam aan der Tür.
En met deze fijne klanken komen we aan het einde van Culti 84. Ik dank hierbij van harte Duncan Lawrence, Noah Valentin, Depart From, Missing Persons, Lana Del Rey, Freesound.org, Bolke de Beer, Marianne Rosenberg en Nicole en Hugo. Gelijk hiermee hebben we 7 jaar volgemaakt. Ondanks corona, ondanks faalangst, ondanks depressie, 84 maanden onafgebroken culti-culti. Omdat het me na 7 jaar toch ook behoorlijk is gaan kriebelen, heb ik besloten om volgende maand eens een pas op de plaats te maken. Even geen culti-culti, maar bezinning op of en zo mogelijk hoe ik hierna verder wil gaan. In ieder geval wil ik tenslotte mijn dank betuigen aan de meer dan 80 fantastische mensen bij wie ik op de koffie mocht komen, die ik beter mocht leren kennen in al hun gastvrijheid en openhartigheid. Ik ben dankbaar voor het qua jongensachtige plezier dat ik mocht hebben bij het verklanken van alle bijzondere fetishes aangereikt door Gert Hekma en diens fameuze ABC van perversies. Ik ben zeer blij met Mark Hesselink, die middels zijn vriendschap en tomeloze kennis van alles wat cult, kitsch, curioos, dan wel divalicious is, dit programma enorm verrijkt heeft. Dank ook vaste technicus Ilko van Schie, die doorgaans in de studio de uitzending De Ether inhielp. En dank voor de trouwste en warmste klankborden Bert Boelaars en Lydia Til, zonder wie ik allang de microfoon aan de wilgen had gehangen. Ten slotte dank aan de luisteraar voor alle tijd en aandacht. Voorlopig zullen alle 84 uitzendingen nog terug te luisteren zijn via culticulti.nl. Vaarwel en wellicht tot horens.
Culticulti, 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 culticulti.